Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door We Enable Climbers.
Je hebt een idee, je zet een onderneming op. Je gelooft er met heel je ziel en zaligheid in, anders begin je er niet aan. Dat is jouw kindje, dat ga je proberen te laten groeien. En dan moet je er mensen bij halen die zeggen, mijn hemel, wat een lelijk kind. Of misschien moeten we geen kind, maar een hond. Je moet er mensen bij halen die jouw hele idee op de kop gaan zetten en het uit elkaar trekken en het misschien wel heel anders willen. Volgens mij, dat is het moeilijkste wat er is. Maar ik denk wel dat dat de grootste kans van slagen geeft. Als je mensen om je heen hebt die het durven te challengen, die durven te zeggen tegen je dat je echt een hele verkeerde route in bent geslagen of op het punt staat dat te doen. Ik denk dat dat wel heel krachtig is.
Vraag een ondernemer wat de belangrijkste aanjager is geweest van zijn groei. Onze mensen zul je 9 van de 10 keer horen. Nou, vraag hem of haar dan vervolgens naar de grootste frustratie. En ook dan klinkt waarschijnlijk net zo vaak mensen. Ook zo cruciaal, maar vaak ook een bron van ergernis. Het was ons in ieder geval al snel duidelijk dat we hierover een aflevering moesten maken. Nummer 6 van de 8. Team, team, team. Dit is Het Geheim van Groei, een podcastserie van mij, John van Schagen en scale-up dokter Rutger Prent in samenwerking met NL Groeit. Wij hebben de afgelopen maanden 12 succesvolle ondernemers en een handvol wetenschappers geïnterviewd. Met als insteek de rol van die ondernemer zelf. Wat wij in 8 afleveringen willen ontdekken, welk gedrag nou eigenlijk bepalend blijkt voor de succeskansen van het bedrijf. Oftewel, wat moet jij als ondernemer doen om een niveau hoger te gaan spelen?
Ja, John, we gaan het dus hebben over mensen. Als je bedrijf groeit, klanten zijn super happy met je, ja, dan groeit eigenlijk automatisch ook het aantal medewerkers. Dat is nooit een doel op zich. Jeroen van Gladbeek zei het al eerder in een aflevering, maar het is wel wat er gebeurt. En je weet dus aan de ene kant dat jouw mensen, de juiste mensen, het grote verschil kunnen maken. Maar het is vaak tegelijkertijd ook een enorme uitdaging om van veel verschillende mensen, want je hebt op een gegeven moment verschillende rollen nodig, ook weer één team te maken. En als je organisatie daarnaast ook groter wordt dan het ooit is geweest, dan is het per definitie voor jou onbekend terrein. En waarschijnlijk ook voor de meeste mensen in je leadership team. Meer mensen betekent dus ook een grotere organisatie en daarmee meer complexiteit. Even los van de operationele HR-zaken zoals een salarisadministratie en functioneringsgesprekken, management van ziekte en van vakanties.
Ja, en ze doen de dingen ook niet altijd zoals jij wilt dat ze het doen.
Nee, zeker niet. Daar zit ook weer een kracht in. Maar tegelijkertijd moet je het wel weer bij elkaar zien te brengen. Dat kost simpelweg afstemming en daarmee tijd. En we hadden het er net al over. Dat is niet per se de tijd die de ondernemer in eerste instantie de meeste energie geeft. Want ja, bij voorkeur, je droom is natuurlijk, het valt in één keer goed. Iedereen heeft het allemaal goed in de smiezen en we doen het op een manier die goed bij ons past. En hopelijk, ja, dan heb je iemand binnengehaald of een team, dat je denkt van, oh, het is in één keer een stuk beter. Ja, dat valt in de praktijk eerder tegen dan mee. Het duurt altijd langer. Het kost altijd meer tijd en energie.
En we kunnen wel vaststellen dat we hebben die mensen ook wel echt keihard nodig om het bedrijf vooruit te helpen.
Ja, absoluut. Hè. Die 168 uur in jouw agenda, die wordt nooit meer. Dat geldt ook voor de mensen die er op dat moment werken. En op een gegeven moment heb je niet alleen meer mensen nodig, maar ook van een bepaald niveau die een team kunnen aansturen. Of je hebt andere specialismen nodig of compleet andere competenties die horen bij de volgende fase van het bedrijf of van je product en van de relatie met je klanten.
Nou, in deze aflevering zoeken wij dus uit wat voor mensen je wanneer nodig hebt, hoe je een topteam samenstelt en als voorproefje alvast iets om over na te denken hoeveel tijd je eigenlijk besteedt aan het aantrekken van die goede mensen.
En John, het aantrekken is één. Als ze binnen zijn, moeten ze goed landen en moet je ze ook helpen sneller door te ontwikkelen dan ze in een andere organisatie zouden zijn. Dat is jouw competitief voordeel dan.
gaan we uitzoeken. Alleen zover zijn we dus nog niet. Want we beginnen eerst even met de mensen die je helemaal aan het begin aan je bindt. Hè? Je compagnon, de man of vrouw met wie je als het ware in het huwelijksbootje stapt. Zo hoor ik dat wel eens. Degene die je in ieder geval vaker ziet dan je eigen partner. Want eigenlijk Rutger en Enkeling nagelaten, de ondernemers die wij gesproken hebben, die doen het meestal niet alleen, hè?
Nee, zeker niet. Je kan ook kijken hoe ontwikkelen bedrijven zich in het algemeen. Bij één persoon, één founder, dan kom je veel eerder, loop je tegen de grens aan dat je dingen moet delegeren. En dat is, hebben we eerder gehoord, zal iedereen ook herkennen, best ingewikkeld. Dus in je eentje kan je tussen 8 en 12 mensen aansturen, om je heen betrekken. Ja, met z'n tweeën zou je dat keer 2 kunnen doen. Maar ja, met z'n tweeën heb je ook... Ja, misschien dat je wel tot 30 kan komen. Hè, maar betekent dus wel, als je op dat niveau zit met 2 founders of 3 founders, ja, dan staat er al toch een stevigere basis. Hè, en je kan de taken als compagnons goed verdelen met elkaar en complementair de zaken invullen. Maar ja, complementair zijn, ja, daar hebben we al iets. Ja, dat kost ook weer tijd en aandacht, dus hoe jij met je compagnon omgaat, dat drukt een enorm stempel op het succes van een bedrijf. Want het is niet alleen dat we elkaar beter weten te vinden en dat we tot betere besluiten komen, maar het is ook hoe werken wij samen? Hoe communiceren we met elkaar? En wat doen we daar weer mee richting de rest van de organisatie? En iedereen heeft het door of het wel of niet goed gaat.
Laten we even luisteren naar Victor Knaap van Monks.
Ja, Wes en ik denk als je een probleem op tafel legt, dat wij er 8 van de 10 keer anders naar kijken. Dus ik kom van een bepaalde kant, hij komt van een bepaalde kant. En in 99% komen we tot de conclusie waar we allebei achter gaan staan. En daar staan we ook echt achter. Ik denk niet dat hij ooit slecht over mij heeft gepraat en ik niet over hem. Terwijl we natuurlijk al genoeg plekken hebben waar we helemaal niet goed in zijn. Maar dat hebben we ook elkaar altijd aangevuld. Dus daar begon het mee. Ik denk dat het bedrijf geen 25% van de grootte was als wij niet met z'n tweeën door één deur konden. Of niet zo complementair waren aan elkaar.
Ja, heel mooi wat hij hier zegt. Hè? 8 van de 10 keer kijken we echt wel heel anders naar de materie. En dat is heel goed, dat is heel krachtig. Maar vaak kom je vanuit zo'n invalshoek ook omdat je super betrokken bent in het bedrijf. Dus je hebt een bepaalde overtuiging. Ja, het bedrijf is ook nog eens heel belangrijk voor je. Dus dat onderscheid is heel goed. Maar uiteindelijk moet je met elkaar door één deur kunnen, maar ook één besluit nemen. En ja, dat betekent dus ook zeker, wat Victor hier zegt, elkaar niet afvallen en negatief over elkaar spreken.
Nee, maar het is dus ook niet erg als je een beetje elkaars tegenpolen bent.
Nee, zonder wrijving geen glans dan. Het kost tijd, maar het is vooral ook het inzicht, Victor heeft het hier al over en Jeroen ook, dat je dat herkent en erkent bij elkaar.
Ja, en met Jeroen bedoel jij natuurlijk Jeroen van Gladbeek van cm.com.
Nou, eigenlijk neem ik verrassend weinig beslissingen. Dat is ook een beetje mijn aard. Ik twijfel heel graag over dingen. En eens in de zoveel tijd neem ik er ergens een beslissing over. Die is dan vaak wel belangrijk. Maar ik ben het bedrijf samen begonnen met Gilbert Gooyer. Zij is compagnon. En samen zitten in de Raad van Bestuur met onze CFO, nu met z'n drieën. En vooral Gilbert, maar ook onze CFO, Jurgen Graaf, die zijn heel goed in snel beslissingen nemen. Want je moet natuurlijk op dagbasis ook heel veel dingen beslissen. Maar ik probeer eigenlijk vooral na te denken over de moeilijke dingen en daar veel tijd voor te nemen.
Ja, het werkt heel goed omdat ze niet precies hetzelfde denken of op dezelfde manier werken. Maar ja, ze streven waarschijnlijk wel allebei hetzelfde doel naar. Hè? Dus er is one goal en we weten wat we daarin met elkaar kunnen realiseren als we erkennen dat we anders zijn. Sonja Meijerink van Valken zegt dit ook.
Het feit dat ik het niet alleen doe, is het allerbelangrijkste. Ik ben zelf extreem risico-averse. En mijn mede-eigenaar van Typecast, een gasondernemer, neemt heel veel risico. En dat we dat samen konden doen, dat maakte volgens mij dat de balans goed was. Ik neem zelf nooit risico's.
Ja, we zien dit bij veel ondernemers die samen een bedrijf starten, dat ze elkaar vinden op een basis van vertrouwen of visie. Maar ook omdat ze in elkaar kunnen herkennen En dus nogmaals erkennen dat ze verschillend zijn en dat ze elkaar heel goed kunnen aanvullen. Dus het begint in eerste instantie al, ken uzelf, hè, en ook hoe iemand anders jou kan aanvullen. Maar ja, dan kom je op het woord, hè, en dat wordt prachtig gezegd. We zijn zo complementair aan elkaar.
Ja, ja, zeker.
Geweldig, mooi. In mijn gesprek met ondernemers die dat soms veel te makkelijk zeggen. Zeggen van ja, dat is prachtig. Hè? Rationeel kan je dat zien, is complementair. Maar je bent complementair ook omdat je wezenlijk anders naar dingen kijkt. Dus er zijn ook tegelijkertijd een heleboel verschillen.
Nou, frustraties, irritaties.
Nou ja, als je niet oppast wel. Hè? Dus complementair, dat zijn veel verschillen. Maar in the heat of the moment, hè, je zit zo in die intensiteit van dat groeiende bedrijf dat je dan opeens bij elkaar komt en opeens kan je clashen, omdat je heel anders tegen de zaken aankijkt. En dan kan het zeker zijn dat het voer voor discussies is en frustraties en onderlinge irritaties.
Ja, en volgens mij, wat ik dan nog wel kan herinneren, hè, in al die gesprekken, is die moeten vooral niet te veel gaan sluieren. Hè? Die moeten wel echt uitgesproken worden.
Ja, en eigenlijk, hè, je noemde net het woord al, je gaat eigenlijk een huwelijk met elkaar aan. Ik denk dat dat formeel, ja, eigenlijk voor mensen in de privézetting ook geldt. Hè, de frustraties, het sluimerende, er zit vaak iets anders onder. En je moet er weer even de rust en de tijd voor nemen om elkaar beter te begrijpen.
Ja, spreek je uit eigen ervaring soms?
Absoluut, absoluut.
Ja, mooi. Hey Rutger, dit is misschien ook wel een mooi moment om Sabi Tolu weer even in de podcast te brengen. Hij is de medeoprichter van SendCloud. We hoorden hem al eerder, heeft 2 compagnons. En weliswaar samen 1 doel. Maar je ziet toch wel dat ze heel verschillende profielen hebben. Hè, Rob als de visionair. Bas, die bouwt en bewaakt de structuur. Sabi zelf, die is toch wel wat commerciëler van aard.
Ja, en vanuit die verschillende invalshoeken en wat er nodig is volgens jou, vanuit jouw expertise binnen het bedrijf, ja, dan schuurt het wel eens.
En wat doen ze dan? Dan gaan ze elke maand ergens een hapje eten.
We nemen wat drankjes en we vertellen onze frustraties, waar we tegenaan zijn gelopen. Maar dat bewaren we wel tot het einde van de maand. Waar we in een heel relaxed vorm elkaar eigenlijk hetgene vertellen waar we tegenaan zijn gelopen. Waar ik mijn frustraties uit naar de ander en de ander naar mij. En daaruit moet natuurlijk wel iets aan gedaan worden. En dit is een soort van een self-learning process. Dat we keer op keer elkaar vertellen en dingen aan aanpassen.
Dit gaat over het founders team. De mensen met wie jij het bedrijf opricht dus. Maar ja, je bent aan het groeien. Niet alleen in omzet, maar ook in personeel. Misschien heb je inmiddels 5, 15 of al meer dan 100 mensen op de payroll. Hoe dan ook, vroeg of laat komen er automatisch tussenlagen in de organisatie. En inderdaad, dan wordt het al een heel klein beetje corporate. De vraag is dan, wat heb je wanneer nodig? Of beter gezegd, wie heb je nodig? En dan laten de ondernemers in onze groep min of meer dezelfde geluiden horen.
Ik ben geen Messi, ik ben geen Ronaldo, ik ben geen Roger Federer.
Je hoort die Chris Sade, de founder van Open.
Ik vind het heerlijk als ik denk dat ik het niveau Ajax ben. Nog geen Real Madrid, maar ik denk, nou, op dit stuk ben ik eigenlijk wel Ajax. En dan Feyenoord of PSV. En dan ontmoet je iemand en denk je, oh shit, nee shit, ik ben eigenlijk vierde klas zaterdag amateurs. Oh jezus, dat ik dacht dat ik dat was. Dat je bijna schaamt. Dat je, oh shit, sorry dat ik dacht dat ik dat ook allemaal kon en weet. Dus of het dan nou finance is of risk. Maak een keuze waarin je zelf heel erg goed bent. En zorg dat je mensen om je heen verzamelt die veel beter zijn dan jij. En dan moet je ze ook een beetje hun ding laten doen. Ja. En ik denk dat dat een belangrijke keuze is. En een belangrijke tool van zeg maar de ondernemer CEO.
Ja, het mooie is, hè, wat Chris hier in eerste instantie eigenlijk zegt, van zet je eigen ego opzij. Wil niet telkens de slimste in de kamer zijn. En dit is een mooi tegeltje. If you are the smartest guy or girl in the room, you are in the wrong room. In ieder geval in een bepaald aspect. Hè. Finance risk noemt Chris hier. Hè, maar het gaat er vooral om dat je dus nieuwe expertise, eigenlijk topmensen mensen echt met behoorlijke ervaring tot sleutelpersonen in je organisatie benoemt. Alle ondernemers noemen dit aspect. Zonder die stappen is het simpelweg niet te doen. Dus als het gaat om dat opzetten van dat topteam, en bij een grote organisatie is het echt al een MT of een directie. Maar stel je bent nog wat kleiner, dan gaat het ook om vertrouwenspersonen die jou weer enorm kunnen aanvullen, die je vertrouwt en waarmee je die goede gesprekken hebt. Vanuit die goede gesprekken, waar dus het ook een beetje mag knetteren, worden belangrijke besluiten genomen. En die belangrijke besluiten die leiden tot richting. En bijvoorbeeld ook de cultuur wordt ermee vormgegeven.
Daarin moet het echt goed zitten dus. Nu hebben wij het in de vorige aflevering nog gehad over rollen en rituelen. Maar wat daarin niet expliciet naar voren is gekomen, dat is het aannemen van goede mensen op sleutelposities. Laten we even luisteren naar Job van der Voort van Remote. Want hij noemt dit een van zijn belangrijkste taken.
De afgelopen jaar ongeveer tot vandaag ben ik bezig geweest om ons executive team te bouwen. Dus een team van ongeveer 10 mensen. En ik zie het een beetje als de Avengers. Dus elk persoon moet echt supersterk zijn in hun eigen specialiteit. Maar zij moeten hun team zien als de mensen in de rest van het executive team. En zo, dat zeg ik ook tegen iedereen en zo beschouw ik ze ook. Dus ik heb een Chief People Officer, dus zij is verantwoordelijk voor alle HR-gerelateerde dingen. En zij heeft een heleboel mensen die aan haar rapporteren. Maar haar team, dat ben ik, en dat is onze CFO, en dat is onze CRO en onze COO. En dus hoe stel je dat voor samen? Ja, met heel veel tijd. We hebben een aantal mensen die zijn zeg maar binnen het bedrijf gegroeid, maar het grootste deel hebben we extern gerecruiteerd. En dat zijn dus mensen die hebben ervaring met grotere bedrijven. Bijvoorbeeld onze CFO Michiel, die was voorheen CFO van Uber Eats. Dus die heeft ervaring van een bedrijf dat vele malen groter is dan Remote. Dus die weet hoe hele grote complexiteiten managen. En daar kan ik dus blind op vertrouwen dat hij hiermee om kan gaan. En dan samenwerken we om het bedrijf beter te worden. En dat is onze missie. Onze missie is niet Michiel doet alle finance gedoe. Nee, onze missie is hoe kunnen we Remote beter maken. En dat is superleuk.
Dus hiermee zeg jij in feite het goed laten functioneren van zo'n toplaag, dat is eigenlijk voor mij als CEO van dit bedrijf de allerbelangrijkste taak.
Ja, want als je namelijk die mensen verantwoordelijk houdt voor alles onder hen en verantwoordelijk houdt voor het algehele succes van een bedrijf en je neemt hele goede mensen aan, ja, dan is dat heel rustgevend voor een CEO of voor een founder, want dan hoef je daar geen zorgen meer om te maken. Nee. Dan kan je gewoon, deze persoon kan dit beter doen dan ik. Ik kan daar blind op vertrouwen. En af en toe heb ik een mening die niet helemaal hetzelfde is. En dan kan je een goede discussie met zo iemand hebben, in plaats van dat je vertelt wat ze moeten doen.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door We Enable Climbers. Wij bouwen jouw groei door teamwork en doorzettingsvermogen. Net als bij klimmen draait het om elkaar vertrouwen, ondersteunen en samen de top bereiken. Zo verleggen we grenzen. Sluit je aan en klim met ons naar de Europese top. Kijk op weenableclimbers.nl.
Let dus goed op, zegt ook Job van der Voort. Ga voor seniors en waak ervoor dat je een toplaag krijgt met te veel onervaren mensen. Janneke Niessen van Capital T zegt het bijna letterlijk. Neem geen mensen aan omdat je ze kunt betalen. Neem voor deze rollen alleen de echte toppers aan. Nou, en heb je daar dan nog geen geld voor? Heel simpel, wacht er dan nog even mee.
Want het is heel schadelijk om een mediocre persoon op een sleutelpositie te zetten. En geld is vaak natuurlijk wel een probleem bij startups. Dus dan heb je toch de neiging om dat te doen. Maar middelmatige mensen trekken middelmatige klanten aan die andere werknemers zijn dan vaak ook middelmatig. Dus dat is wel echt een hele belangrijke les. En ik heb ook gemerkt, wij namen dan te veel junior mensen aan en die verzetten wel veel werk, maar die nemen geen eindverantwoordelijkheid. Dus dat blijft dan toch allemaal bij jou hangen en dan word je gewoon op een gegeven moment de bottleneck. Dus je kunt beter soms één heel goed persoon aannemen dan vijf mensen die gewoon vooral handjes zijn. Daar hebben wij denk ik wel te laat in geïnvesteerd. Nou, te laat. het bedrijf was heel succesvol, maar als we dat eerder hadden gedaan, dan was dat beter geweest. We hebben te veel bedrijven in het buitenland tegelijk vestigingen geopend. Wij dachten heel erg van, oh, we moeten snel zijn, we moeten de eerste zijn. Maar ja, de eerste zijn kan ook een nadeel zijn en is ook gewoon heel duur, want je moet de hele markt opleiden. En als je 3 vestigingen tegelijk opent, moet je je geld en je tijd verdelen en dan is het overal een beetje zo-zo. Dus beter hadden wij 1 voor 1 gedaan en daar volle focus op. Met meerdere kantoren hebben wij ook heel erg gemerkt dat hoe moeilijk het is om te communiceren als mensen niet bij het koffiezetapparaat staan. Dat hebben we ook echt naar onszelf laten ondervinden door gewoon een paar weken op een van de andere kantoren te gaan zitten en dan te kijken wat je eigenlijk allemaal mist. En dat is gewoon best wel veel. En de hele informele communicatie, die zeker bij een start-up die groeit, is die vaak heel groot. En je moet dat dan op een gegeven moment gaan formaliseren. En dat zijn stappen die, ja, daar loop je eerst even tegenaan. En dan, want dat is ook niet waar je nou de meeste energie van krijgt. Dus dan stel je dat uit.
En wat was nou zo'n sleutelrol die je eigenlijk eerder had moeten aannemen? Of een type persoon? Of
COO. Toen we die hadden, toen dacht ik echt, oh, waarom hebben we dit niet 2 jaar geleden gedaan? Maar je hebt heel erg het gevoel van, nou, het is te vroeg. Maar dat is eigenlijk het moment dat je dat moet doen. Want als je denkt, nu is het echt nodig, dan ben je eigenlijk al te laat. En voor je dat dan zo'n persoon hebt, dan ben je helemaal te laat. En het is gewoon heel lekker als er iemand is die niet gewoon de brandjes blust, maar die ze voorkomt. Dus, ja.
En zie je dat andere ondernemers ook vaak die fout maken?
Ja.
Dus te laat iemand aannemen die de dagelijkse shit kan regelen.
Ja, en het probleem, maar ook meteen de kracht van ondernemers, is dat ze gewoon heel veel kunnen. Heel veel verschillende dingen en dat dus ook doen. En dan loopt het best wel lang ook goed. En ja, dan voelt het ook heel zwaar, een COO. En dat is een belangrijke rol en dat wil je ook niet verkeerd doen. En dan stel je dat uit en dan wacht je te lang. En die mensen kosten ook geld, dat heb je ook niet altijd. Maar het is het zo waard.
Het is... voor de duidelijkheid, dit is nogmaals de senioriteit binnen je organisatie inpassen. En we zeiden net van ja, dan begint het een klein beetje corporate te worden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het gaat erom dat je een structuur neerzet die verder kan groeien, zodat je bedrijf ook qua organisatie verder kan opschalen. Extreem belangrijk. Je hebt namelijk al bewezen dat je toegevoegde waarde hebt in je markt. De reden waarom jij niet meer zou groeien, heeft niks meer met de markt te maken. Alles met hoe je je organisatie vormgeeft, of je ambitie blijft tonen, of jij kan delegeren. Hè, maar Janneke noemt echt een paar hele bijzondere dingen. En ze zegt eigenlijk, je hebt senioriteit nodig, zodat mensen ook die verantwoordelijkheid daadwerkelijk kunnen nemen. Junioren zouden dat misschien ook wel willen, maar zou je eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niet van ze mogen verwachten. Dan verzuipen mensen. Of nogmaals, je moet er heel veel tijd aan kunnen besteden. Maar eigenlijk zegt ze, neem die senioriteit aan. En vaak is het zo, ja, ik kan dit betalen. En dan doe ik het maar op dit niveau. Probeer dat dus te voorkomen. Probeer te kiezen voor degene die echt je bedrijf veel verder brengen. En je bedrijf beter maken. Ze noemen nog iets anders. En dat is dat ondernemers vaak in een heleboel dingen goed zijn. Of best oké. En wat je dan ziet, is dat een ondernemer in een bepaalde rol zit en eigenlijk bijbaantjes heeft. De ondernemer excelleert eigenlijk in de kennis van de markt, kennis van de producten, heeft daar een visie op, kan die klanten ook binnenhalen. Maar stiekem is diegene natuurlijk vanaf het begin ook verantwoordelijk voor HR of finance en een beetje marketing. Maar dat zijn gewoon core expertisegebieden. Zeker als je bedrijf groter wordt, moet dat opgeschaald worden. En dat kan je niet meer doen. Dan heb je die senioriteit nodig, maar eigenlijk dus ook, wat Janneke zegt, senioriteit aan het opbouwen van een organisatie. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, waar is een ondernemer extreem goed in en waar zou diegene ook de meeste tijd aan moeten besteden, is driving growth. Innovaties, nieuwe type klanten, zorgen dat we over 2 jaar ook nog relevant zijn in de markt. Maar als die groei dan komt, dan moet die groei gemanaged worden. He, dus het is de balans tussen driving growth aan de ene kant versus managing growth. Beide zijn super belangrijk. Ja, Janneke zegt net van ja, managing growth, dat gaat dus over de dagelijkse shit managen. Maar op een gegeven moment dat je mensen in huis haalt die het niet meer managen, maar weten wat er voor nodig is om het eigenlijk te voorkomen. Of het anderszins structureel op te lossen. He, dus de dagelijkse shitmanager, de COO, dat klinkt gelijk heel zwaar. Maar het is eigenlijk meer zoiets, wie is er verantwoordelijk voor buiten, wie is er verantwoordelijk voor binnen.
Ja, dit gaat echt over, over goede spelers in je team. Alleen ja, wij houden allebei van voetbal. En we weten ook, goede spelers maken nog niet automatisch een goed team.
Nee, helemaal mee eens. En ja, dan moet er echt een cohesie komen in het team. Hè. Er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden van zogenaamde teams, hè, maar een verzameling spelers, waarvan je zou kunnen zeggen, nou, behoorlijk goed, misschien wel absoluut de top. En toch verliezen ze het van een team wat individueel misschien minder is, maar veel meer opereert als een team.
Ik was eigenlijk altijd heel erg gefascineerd met ondernemerschap en waarom het sommige mensen nou wel lukt om een succesvol bedrijf op te zetten en anderen niet. Maar ik zag vanuit onderzoek en wetenschap dat die vraag altijd heel erg beantwoord werd vanuit een financieel perspectief. Dus of er was gewoon een businessplan dat werkte of een product. Terwijl ja, ik dacht, als je helemaal naar de start gaat, dan zijn het toch altijd de mensen die een idee tot een bedrijf brengen. En daar was gewoon heel weinig onderzoek over. Dus ik dacht, dat is wel heel tof om het daarin te gaan vastbijten.
Even voorstellen. Dit is Eva de Mol, toevallig ook de compagnon van Janneke Niessen, die je al een paar keer hebt horen langskomen. Maar het feit dat we haar nu laten horen heeft eigenlijk te maken met iets heel anders. Eva deed namelijk een PhD over start-up teams in Silicon Valley. Daar is een teamscan van gemaakt en die gebruiken zij nu zelfs voor belangrijke investeringsbeslissingen. Nou, daar kan ze niet al te veel over zeggen. Maar ze deelt gelukkig wel een paar interessante inzichten met ons.
En uiteindelijk heb ik meer dan 1000 ondernemersteams gevolgd over de tijd, over 5 jaar tijd, om echt die relaties te kunnen trekken van oké, we hebben het tijd 1, zeg maar, een bepaald team met bepaalde eigenschappen. En in hoeverre verhoudt dat zich nou tot succes? Dus in hoeverre halen bepaalde teams financiering op, weten ze werknemers aan zich te binden, draaien ze omzet, et cetera. Dus als we het even zeg maar hoger op abstract tillen, dan heb ik heel sterk gekeken naar aan de ene kant soft skills van ondernemers. Dus echt meer waar we het net over hadden, passie, onzekerheid, flexibiliteit. En aan de andere kant human capital. Dus wat brengen mensen nou echt mee naar de tafel en wat zijn eerdere ervaringen? Eerdere start-up ervaring, industrie ervaring, eerdere failure experience. Want we zien bijvoorbeeld vanuit de wetenschap dat als ondernemers eerder hebben gefaald en ze gaan iets doen in diezelfde sector, dat ze dan vaker succesvol zijn dan mensen die nog niet hebben gefaald. Dus dat vind ik altijd wel een leuke. Dus aan de ene kant de soft skills, aan de andere kant human capital en dan eigenlijk als derde blok de teamdynamiek. En daar is de thesis, jij kan wel heel veel ervaring hebben, of jij kan wel heel sterk zijn op sociaal vlak. Als jij die kennis niet wil delen met jouw partner door middel van teamdynamiek, ja, dan leidt dat uiteindelijk ook niet tot succes. En onder teamdynamiek valt dan bijvoorbeeld, het is wel echt allemaal in het Engels, maar accountability, dus durf je elkaar echt aan te spreken als er iets misgaat. Team commitment. In hoeverre ga je echt door het vuur voor je team. Maar ook resultaatgerichtheid. En heel belangrijk, taakgerelateerd conflict. En dat vind ik ook wel een interessante. Omdat mensen heel vaak denken, conflict is niet goed. Terwijl we juist zien dat teams waarbij vaker gediscussieerd wordt, waarbij vaker taakgerelateerd conflict is, dus wel belangrijk echt conflict over de inhoud, dat die innovatiever zijn en uiteindelijk ook vaker succesvol.
Ja, wat Eva hier zegt sluit heel sterk aan bij de piramide van Patrick Lencioni uit het boek 5 Dysfunctions of a Team. Eigenlijk zegt Eva het in een andere volgorde dan het boek het doet. Wat Lencioni laat zien is dat er eigenlijk een soort piramide van Maslow is. Er zijn 5 lagen waar teams doorheen kunnen lopen, waardoor ze ook zich echt ontwikkelen tot een high performance team. Dus die niveaus die bouwen op elkaar voort. Wat is nou de basis? De basis is het sterke onderlinge vertrouwen. We kennen elkaar, we kennen ook elkaars sterktes, maar ook elkaars zwakheden. En daar zijn we helemaal oké over. Dus vertrouwen gaat samen met psychologische veiligheid. Je moet ervan uit kunnen gaan dat alle mensen in het team echt wel de juiste intenties hebben. Dit gaat dus over psychologische veiligheid. Je durven uitspreken zonder bang te zijn voor allerlei consequenties of oordelen van je teamleden. Dit zegt Pleun Opperman van Parkar daarover.
Ik heb geen kinderen, maar als ik kinderen zou hebben, zou ik ze blind aan deze mensen toevertrouwen. Ik zou eigenlijk alles in mijn leven aan deze mensen toevertrouwen. Het is een soort tweede familie. Dat klinkt misschien gek in onze setting, maar het is echt zo. Ik weet niet of mensen Succession hebben gezien, waar zeg maar die hele C-level heel de tijd meegaat op vakantie. Nou, dat gevoel heb ik zo af en toe ook een beetje bij ons. Ja, vertrouwen op nummer 1.
Vertrouwen dus. Maar waarom is vertrouwen nou zo waanzinnig belangrijk? Ja, het is prettig om in zo'n team te werken, maar het is ook functioneel super relevant. Want dit gaat eigenlijk over die volgende laag die Eva op het einde van haar stuk ook noemde. Want als er een diep vertrouwen is in elkaar, is het ook mogelijk om gezond, taakgerelateerd conflict te hebben. En let wel dus, dat is iets anders dan altijd ruzie maken, John.
Want het gaat er dan om dat je elkaar durft te challengen op inhoud en gedrag. Hè? Daar hebben we het over.
Ja, het wordt in eerste instantie vooral echt benoemd op de inhoud. Hè? Dus hoe ziet het product eruit? Hoe geven de processen vorm? Maar ik denk als het vertrouwen er nog veel meer is, dat je ook elkaar kunt aanspreken op gedrag. Luister even naar wat Sonja Meijerink erover zegt.
We hebben een managementteam gehad wat knijterscherp was op elkaar, met elkaar. Dat was echt, vonken sprongen er vanaf en meestal niet positief. Maar daardoor zijn we gekomen waar we gekomen zijn. En met dat managementteam samen zitten, meestal waren we dan met z'n vieren. Dat waren de momenten waarop we echt bezig waren aan het bedrijf te werken en met elkaar te beslissen wat gaan we wel, wat gaan we niet doen.
Ja, dit werkt dus alleen maar dus nogmaals met die psychologische veiligheid. Dus we moeten elkaar ook erkennen en respecteren op andere punten. Maar als dat zo is, dan hebben we dus een gezond conflict. En dat gezonde conflict leidt tot betere besluiten. Maar, en dat is eigenlijk de stelling die nu ook volgt, hè, als we dan een besluit nemen, dus we doen ons uiterste best, het knettert, de vonken spatten er vanaf. Dan moeten we als leiderschapsteam ook één besluit nemen en daar ook als team achter blijven staan. Dus met
één mond spreken.
Met één mond spreken.
Ja, ja. Ja.
En dat is dus eigenlijk laag 3 van de piramide van Lencioni. Commitment. Dus we might agree to disagree, but we commit. Dus ook al zijn we het inhoudelijk misschien oneens geweest. Ja, en soms moet je dan ook wel zijn veer laten. Krijgt de ander toch in het team gelijk? Ja, daar moet je dus ook overheen stappen.
Dat is laag 3 van de piramide. En er zijn er 5, hè?
Er zijn er 5, ja. Want als we zeg maar dat commitment hebben, dan gaat het erom dat als we dan voorwaarts gaan en we hebben bepaalde dingen afgesproken of we hebben bepaald welke doelen we willen halen. Ja, als er dan zaken niet worden gerealiseerd of niet worden gedaan zoals afgesproken, ja, dat we elkaar daarop durven aan te spreken. En dat is best ingewikkeld, best spannend, maar dat is cruciaal om uiteindelijk weer een stap verder te komen als leadership team.
Oké, even de boel samenvatten dan. Wil jij met je bedrijf verder komen, dan zul je dus moeten investeren in goede mensen voor bepalende rollen. Noem het een MT of directie of leadership team voor mijn part. Van de beste spelers nu door naar het beste team. Daarin draait het vooral om vertrouwen. Een bepaalde mate van gezond conflict, commitment, accountability en het streven naar een collectief resultaat. Dit is wat je noemt een high performance team. En ja, dat is enkel nog de bovenlaag, maar daarmee leg je wel de basis voor een high performance cultuur. Meer daarover hoor je in de volgende aflevering. Nu staat het vinden van goede mensen op belangrijke posities bij veel ondernemers bovenaan het zorgenlijstje. En de vraag die Kees de Jong daarbij dan opwerpt, staat die ook bovenaan je prioriteitenlijst.
Hoeveel dagen in de week besteed je nou aan het oplossen van dit grootste probleem? En dan krijg je gewoon gepruttel. En dan denk ik, als ze eerlijk zijn, is het 35 minuten per week. En dus als dit jouw grootste probleem is, het krijgen van de beste mensen om je heen, dan moet je daar twee dagen in de week aan besteden. En dat zijn grotendeels het drinken van kopjes koffie met mensen die jij direct of indirect kent, waarvan je eigenlijk denkt, ja, maar die zijn te goed om bij mij te werken. En die moet je verleiden.
Eigenlijk is zijn punt, als iets jouw grootste uitdaging is, dan zul je daar minimaal 2 uur per dag of 2 dagen per week aan moeten besteden. Hè? En ik wil je nog even wijzen wat Job van der Voort net zei. Hij zag het echt als zijn allerbelangrijkste taak van het afgelopen jaar. En natuurlijk heeft hij een supergroot bedrijf en moet hij een executive team samenstellen van uiteindelijk 10 personen. Dus naast hem nog 9 anderen. Maar hij zag het eigenlijk als zijn fulltime job om dat te doen. Dus stel dat jij maar 2 of 3 mensen moet vinden of beter in positie moet krijgen. Ja, dan gaat het wel op, hè, wat Casey zegt. Minimaal 2 dagen per week. Ja. Het is het allerbelangrijkste. Dit is de turbo op de groei van de organisatie en daarmee voor jouw bedrijf.
En heel veel kopjes koffie drinken dus met potentiële kandidaten.
Ja, onwijs goede tip. Hè. Kees zei in een vorige aflevering ook. Ja, je moet eigenlijk iets nu zien op te lossen wat over 6 maanden echt een heel groot probleem is. Nou, het vinden van goede mensen, als je bedrijf groeit, zal dat een continue uitdaging zijn. Dus dat vraagt er eigenlijk ook om dat je daar continu mee bezig bent om eigenlijk je pijplijn te vullen met goede mensen. Kopjes koffie, hè, met mensen die ook weer andere mensen kennen die mogelijk bij jouw bedrijf zouden kunnen werken. Als je daarmee bezig bent op het moment dat je diegene eigenlijk gisteren binnen wilde hebben, ben je natuurlijk schromelijk te laat. Dus dit is een continue activiteit. Ja. Kopjes koffie drinken, zichtbaar zijn in de markt.
En dat betekent dus ook dat je die mensen zult moeten verleiden met een goed verhaal. En waar het in feite dus om gaat, zegt Kees ook, is dat je je bedrijf weet te verkopen aan de juiste mensen.
Met jouw verhaal. Met jouw verhaal, wat jij wil bereiken met het bedrijf. Wat jij wil veranderen in de wereld en hoe zij onderdeel kunnen uitmaken van het avontuur. En zo verleid je ze. En dan willen ze misschien best wel voor minder salaris werken. Ze willen best wel, als ze maar met goede mensen kunnen werken, als ze maar een stukje vrijheid krijgen en als ze maar onderdeel kunnen zijn van het grote avontuur. En heb jij geen groot avontuur te creëren of heb je geen groot avontuur te bieden, dan is dat jouw probleem. Dus dan, ja, mensen zijn niet geïnteresseerd in kleine avonturen. Dus dat wil zeggen dat jij anders moet gaan denken over jezelf en over je bedrijf en over je producten en over welk verschil je wil maken.
Nee, in kleine avonturen zijn de ondernemers uit onze groep niet geïnteresseerd. They dream big. En zij scheppen de voorwaarden om dat doel te bereiken. En een van die belangrijke factoren om daar te komen, dat is de cultuur. Daarmee bedoelen we hoe mensen in het bedrijf met elkaar omgaan. Of ze bereid zijn om dingen op te lossen en een stapje harder te zetten.
We geven heel veel trust, maar daarvoor verwachten we dus ook heel veel terug. Dus weet je, mensen werken hybride, werken vanuit het buitenland. En dat mag allemaal, zolang je goed performt. Dus we vinden juist dat die twee heel erg hand in hand gaan. Want dus veel trust geven, maar veel kwaliteit terug verwachten.
En daarover hoor je meer in de volgende aflevering van Het Geheim van Groei. Een podcastserie van ons, John van Schagen en Rutger Prent samen met NL Groeit. Abonneer je even, dan krijg je een seintje als de volgende aflevering online komt. Tot slot verwijs ik je graag naar onze website, hetgeheimvangroei.nl. Hier vind je niet alleen alle afleveringen, maar ook iets meer informatie over de ondernemers die we spraken. En wij kunnen dit groeiverhaal ook met je delen op je event of in je bedrijf zelf. Rutger en ik komen dan langs voor een keynote of een workshop. Onze contactgegevens, die vind je op de website. Het Geheim van Groei dus. Voor nu, dank voor het luisteren.
Kijk op weenableclimbers.nl.